Vooraf een enkele afkondiging, gemeente. De collecten zijn in de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn en bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezingen zijn genomen uit Lucas 13 en 2 Petrus 1. Lucas 13 en 2 Petrus 1. En deze schriftlezingen zijn gekozen in verband met de behandeling van Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de paragrafen 10, 11 en 12. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 135. Psalm 135 en daarvan de versen 2 en 8. God is goed, loof hem tezaam met gezang en snarenspel. Van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk Gods gunst herdacht. Psalm 135 vers 2 en vers 8. Wij doen vooraf belijdenis van ons geloof in God drie-enig en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde met de 12 artikelen. Aansluitend stemmen we zingend in met Psalm 48, vers 6, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6. U spreekt mij na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We willen eerst bidden om de opening van Gods woord en ons hart in de bediening van zijn woord. En voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor zuster Wilma Westerink, die vrijdag is opgenomen voor een aantal weken in de fontein. En we willen ook bidden voor broeder W. van Manen, groeperweg in Renswoude, die komende vrijdag voor nieronderzoek en behandeling naar een ziekenhuis in Nijmegen gaat. En dankbaar zijn wij dat broeder Klumpenaar senior weer thuis mocht komen en ook zuster van de Weert Magendans uit de Klomp mocht het ziekenhuis weer verlaten. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Getrouwe en barmhartige Heere, het is uw goedheid dat het steeds weer zondag mag worden en dat wij deze zondag ook vanmiddag weer in uw huis mogen zijn. Wij hebben er ons gereed voor gemaakt, heren. De dominee heeft zich voorbereid, de koster had zijn werk en de organist heeft zich voorbereid. En nu zijn we hier in het gebouw of we luisteren thuis. En nu zijn onze ogen gesloten en gericht op u in geloof. Want heren, wij maken de kerkdienst niet. Wij zullen het niet eventjes met elkaar doen. Wij kunnen elkaar de zonde niet vergeven. Wij kunnen de deur van de hemel niet voor elkaar openzetten. Dat is uw werk, dat is uw belofte, dat bent u als gewillige God voor een onwillige zondaar. En daarom zijn onze ogen in geloof op u, Heere. En wij bidden of ge met ons wilt handelen naar uw woord voor het eerst en opnieuw. Of ge uw volk en kinderen wilt zegenen door ze verder en dieper in te leiden in de heilgeheimen van uw woord, zodat ze daarvan mogen spreken en daaruit mogen leven. En of ge anderen, als die nog met de rug naar u toe staan, wilt bekeren, wilt trekken uit de duisternis tot de kring van uw wonderlijke licht. Heere, wilt u zelf in ons midden zijn. Wij zijn dankbaar dat broeder Klumpenaar weer thuis mocht komen bij zijn vrouw. Dat u zijn leven hebt gespaard, heren, toen hem een hartinfarct overkwam, een behoorlijk felle. Wat zijn we toch afhankelijke mensen. Deze mensen die nog midden in het leven staan, worden zomaar stilgezet. We zijn dankbaar dat hij weer thuis mag zijn. En wij bidden, heren, of hij ook in afhankelijkheid samen met zijn vrouw verder mag leven, kon het zijn in gezondheid, om uwentwil. We zijn dankbaar dat zuster van de Weert weer bij haar man is, Haar leven is ook onzeker geworden. Al jaren was dat zo, maar de laatste tijd gaat het er wel heftig aan toe. Maar u werkt soms door die heftigheid heen, een stil vertrouwen. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, zingt de psalmist, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Als dat ons geloof mag zijn, heren, dan werken alle dingen mede ten goede. We dragen haar met haar man ook aan u de heren op. Dat bidden we ook voor zuster Wilma Westerink, die toch opgenomen is geworden nadat ze thuis al een tijd getopt heeft met haar gezondheid en met klachten van depressieve aard. Heren, we bidden haar toe dat u haar bijzonder wilt leiden en ook haar man. Gedenk ook Wim, heren, voor wie het ook niet gemakkelijk is, en de kinderen. En verblijd ons nog door de behandeling die zij ondergaat met een volledig herstel. Bij u is uitkomst en bij u is ruimte. Heren, we bidden voor onze bejaarde broeder van Manen, van de Groeperweg, als hij na lang wachten nu eindelijk naar Nijmegen mag voor de behandeling van zijn nierproblemen. We dragen hem aan u op. U hebt in zijn leven een en andermaal gesproken. Wilt u hem ook verder ondersteunen, heren, en kon het zijn. Ook zegen in de behandeling leggen, zodat de benauwdheid zal afnemen. We zijn dankbaar dat Aart Uytenbogaert weer in ons midden is, vol van indrukken, dat u hem weer veilig in zijn gezin en in de gemeente hebt teruggebracht. Gedenk ze, heren, die we niet bij name noemen en die toch onze voorbeden nodig hebben. Ontfermt u zich als de zielenherder in de hemel over uw volk op aarde. U buigt zo diep, heren. Ja, u bent nog dieper gebogen dan wij gevallen zijn. En daarom is er geen moeilijkheid of u kunt erbij zijn. Dan is er geen angst of depressie. Of wij hoeven dat niet zonder de heren te doorleven. Geef allen die daar soms mee behept zijn, daar troost uit door het werk van woord en geest. Wij mogen u als familie heel hartelijk danken dat we vrijdag zo'n stralende dag mochten beleven bij het huwelijk van onze zoon en schoondochter. U hebt alles wel willen maken, heren, vanuit uw woord, maar ook in de natuur. We hebben u daar ook ootmoedig en hartelijk voor mogen danken. Gedenk het jong gezin en dat ze met andere jonge gezinnen in deze moeilijke tijden toch in afhankelijkheid en godsvrezen zouden wandelen. We zijn ook dankbaar voor de verkiezing ambtsdragers, heren, die zo goed mocht gaan onder uw zegen. We hebben als kerkenraad deze broeders aan de gemeente gepresenteerd, ook in biddende afhankelijkheid. En in biddende afhankelijkheid hebben broeders en zusters hun stem uitgebracht. Wij bidden, heren, voor de broeders die verkozen zijn en benoemd, ook voor hem die ontheffing moest vragen en voor hem die het nog in beraad heeft. Laat het alles mogen gaan, heren, dat is onze diepste wens, dat u verheerlijkt wordt. En dat de gemeente gebouwd wordt, dat zondaren tot bekering komen. En dat uw volk gesterkt wordt in het leven van de genade. Zegen deze broeders en hun gezinnen, ook in deze tijden waarin weer heel wat op hen afkomt. We bidden voor de jeugd. Zegen onze jongeren, ook als ze met LCJ samenkomst in Bennekom of Utrecht-West zijn. Wil ze gedenken, heren, onder de prediking van uw woord en tijdens de Bijbelstudie. Zegen de jeugd hier in de kerk en de kinderen. En al zal het moeilijk onderwerp zijn vanmiddag vanuit de Dordtse leerregels, dat er toch ook onder uw zegen iets bij mag zijn van een goede indruk van wie God is voor een zondaar. En dat die indrukken zich vastzetten in ons hart, zodat we die nooit weer kwijtraken en ze ons aan u verbinden voor het eerst of opnieuw. Hoor ons in ons bidden en aanvaard onze dank in en om die dankende en biddende hoge priester die altijd in dienst is en waarvan de belijdenis zegt, die hoort de Heere altijd. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente. Eerst uit Lucas 13... en daarvan de versen 22 tot 30. En dan wil ik zingen een adventslied. omdat daar het welbehagen zo mooi in bezongen wordt, de lofzang van Zacharias, het vierde couplet. Dan nu door Gods barmhartigheden die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster, namelijk de Heere Jezus, in Jacob op deed gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. De lofzang van Zacharias, vers 4, na de eerste schriftlezing, Lucas 13, vers 22 tot vers 30. Lucas 13, vers 22. En Jezus reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. En daar zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden, en ze zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Vervolgens lezen we uit 2 Petrus 1, het moet 2 Petrus zijn, ik denk dat ik het verkeerd aan de koster heb opgegeven, dan heeft u het er goed opgezet, maar het moet zijn, gemeente, 2 Petrus 1, 2 Petrus 1. En dan gaat het me vooral om die versen 10 en 11, waar staat dat we onze roeping en verkiezing vast moeten maken, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. Dus 2 Petrus 1, en daarvan lezen we vers 1 tot 11. 2 Petrus 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot de heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, dat is volharding, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende te vergeten de reiniging van zijn vorige zonde. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Amen. Wij gaan eerst zingen uit Psalm 74... de versen 12, 17, 19 en 20. Dat elk verdrukte uw bijstand eens ontvang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren, maar wil van hen ellende en nooddruft weren. Met welk doel? Opdat zij uw naam verheffen in gezang. Psalm 74, 12, 17, 19 en 20. Wij zingen aansluitend aan de prediking uit Psalm 66, vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Psalm 66, vers 8. Aan de beurt is uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, de paragrafen 10 tot 12, die we samen vooraf lezen. Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 10. Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 10. De oorzaak van deze genadige verkiezing is enkel en alleen het welbehagen van God. Niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen. Maar hierin dat hij enige bepaalde personen uit de algemene menigte van zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk geschreven is, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads hadden gedaan, werd tot haar, namelijk Rebecca, gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. En daar geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Paragraaf 11. En gelijk God zelf op het hoogste wijs onveranderlijk, alwetend en almachtig is. Zo kan de verkiezing door hem gedaan niet ontdaan en opnieuw gedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden. Nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. En paragraaf 12, van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk, dat is nieuwsgierig, doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten van de verkiezing in het woord van God aangewezen, als daar zijn het ware geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Tot zover. Geliefde gemeente, opnieuw een gedeelte uit het jongste belijdenisgeschrift, waar een heel pastorale strekking in zit. Ik hoop daar vooral in het derde punt de nadruk op te kunnen leggen. Ik zou zo willen beginnen. Wij hebben allemaal een vader op aarde, of een vader gehad. En nu is er natuurlijk in relaties best wel heel wat mis. Er zijn gescheidenen en er zijn kinderen die niks aan hun vader hebben gehad. Maar het gaat me nu om die relatie tussen een kind en zijn vader zoals God die uiteindelijk bedoeld heeft. En die heeft de Heere goed bedoeld. Jongens en meisjes, jullie hebben een fijne vader, hè? Als je nou op de hoek van de straat staat te praten met de kinderen uit de straat, dan zeg je misschien wel eens, mijn vader, dat is de beste vader van de hele wereld. Die kan alles, dat is de sterkste vader van de hele wereld. Nou, dat is fijn als je zo'n vader hebt. Maar als datzelfde kind een puber is geworden, 10 jaar verder bijvoorbeeld, dan hebben ze nog diezelfde vader als God hem het leven spaart. Maar als je dan op de hoek van de straat die jongens hoort praten, dan zeggen ze, die ouwe van me, dat zeggen ze dan al, die ouwe van me, ha, niks gedaan met die man. En worden ze weer ouder, dan zeggen ze, Pa had het toch niet zo gek bekeken. En worden ze rijp en volwassen en wijs, dan zeggen ze, wat zat er toch een goede lijn in die opvoeding, hoewel die met lek en gebrek was. En als vader gestorven is, dan zegt diezelfde zoon, nu al op de middaghoogte van het leven, wat jammer dat pa niet meer meemaakt dat ik in het spoor ga van de Heere. Dat heeft hij altijd gewezen. Gemeente, elk voorbeeld gaat in zekere zin mank. Maar als de Heere een mens te sterk wordt, en dat is toch uitverkiezing, dan gaat hij van zijn vader houden. En dan zijn er verschillende fasen in dat geloofsleven. Dan kun je heel kritisch tegenover God staan. Maar als je mag groeien tot de volwassenheid van een man, dan zeg je mijn vader. En hier gaat natuurlijk de vergelijking mank, want God is een vader als geen ander. Onze goede vaders zijn een zwakke afschaduwing van zijn vaderschap. Maar God de Vader, die het geheim is van de verkiezing van zondaren, als je daar iets van mag proeven, en mag u dat nou kennen, dan wil je geen kwaad woord van die God horen. Ook al gaat hij met je een weg waarvan je zegt, Heer, het is niet gemakkelijk, maar u gaat mee. Ik geloof dat u zich niet vergist, want u bent God, u bent licht, u bent vader, u bent moeder, u ontfermt zich als een moeder, u troost als een moeder en u bent eeuwig trouw. Het thema voor de prediking over deze preek is het levende geloof belijdt, wat mijn hemelse vader doet, is altijd goed. Drie gedachten. We letten met paragraaf 10 op de oorzaak van de verkiezing. We letten met paragraaf 11 op de vastheid van de verkiezing. En we letten met paragraaf 12 op de vrucht van de verkiezing. Ik herhaal. Het levende geloof belijdt, wat mijn hemelse vader doet, is altijd goed. Ten eerste de oorzaak van de verkiezing. Ten tweede de vastheid van de verkiezing. En ten derde de vrucht van de verkiezing. Let erop, gemeente, hoe paragraaf 10 begint. De oorzaak van deze genadige verkiezing. Prachtig, hè? Genadige verkiezing. Die snijdt dus al onze werken van meet af aan af. Die heeft de Heere niet nodig, die kan de Heere trouwens ook niet gebruiken. Maar je bent vader van een puber, vaders, misschien heb je wel pubers thuis. Dat kan lastig zijn, maar je blijft wel de vader en je houdt van je kind. En zo ligt het de oorzaak van de verkiezing van zondaren zoals wij zijn, enkel en alleen in het welbehagen van God. En jongens en meisjes, in de eerste preek heb ik gevraagd, weten jullie wat het woordje welbehagen betekent? Nou, ik zal het nog maar herhalen, want een goede meester die herhaalt de dingen, zodat ze beklijven, dat is een moeilijk woord, zodat je ze onthoudt. Welbehagen, laat ik het maar gewoon voor onze kinderen zeggen, God heeft er zin in om een zondaar zalig te maken. Dat is welbehagen. Het woordje, dat klinkt ook positief, hè? Nou, hoe kun je nou tot geloof komen? Waarom verkiest God mensen? Puur omdat hij er zin in heeft. Ik heb wel eens het voorbeeld gebruikt van mijn vader die al gestorven is. Die bad dan aan tafel, Heere, uw ingewanden rommelen van barmhartigheid. En toen ik puber was, schaamde ik me ervoor dat hij zo bad. Later heb ik het verstaan, dat is een Bijbelse tekst. Als je ingewanden knorren, dan heb je trek in wat. Nou, met eerbied gesproken, de ingewanden van de Heere rommelen, knorren, omdat hij er zin in heeft om zondaren zalig te maken. Dat is het enkel en alleen. Hij let niet op bepaalde hoedanigheden. Ben jij een geboren metselaar of ben jij een geboren verpleegkundige? Nou, dan heb jij een pre. Of jij bent zo'n goede dominee, of jij bent zo'n bijzondere ouderling, Of jij kunt zo gemakkelijk geloven, dan verkies ik jou. Dat zeiden de remonstranten. Nee, in onze val in Adam is dat allemaal afgesneden. We hebben het ook helemaal niet nodig, want denk aan dat welbehagen. Enkel en alleen. En daarom geen enkele hoedanigheid, geen enkel werk van mens als een voorwaarde voor de zaligheid. En dat moeten wij dus in de prediking ook niet gaan doen, dat we voorwaarden gaan stellen. Je hebt wel mensen die zeggen, je moet eerst je ellende kennis tot een bepaald niveau doorleven. En dan pas mag je eens luisteren naar wat de Heere tegen je zegt. Ja mensen, hoe zullen we ooit onze ellende leren kennen buiten de Heere om? Je ellende leren kennen, gesteld dat het kan buiten de Heere om, dat is de hel. Nee, dan denken sommige mensen zo dat ze dan de verkiezing recht doen. Maar je doet het woord niet recht. Want het oorzaak van de uitverkiezing is enkel en alleen dat God er zin in heeft, jongens en meisjes. Vergun me dat ik het zo menselijk zeg. Maar dat de Heere zondaren wil zalig maken. Uit pure genade. Een bepaald aantal personen uit het algemene menselijke zondaarsgeslacht sinds Adam. Die heeft hij tot zijn eigendom aangenomen. Je bent van mij. Je bent van mij. En daar is de Heere vrij in. En dan worden de bewijsteksten genoemd. Er zouden nog veel meer bewijsteksten te noemen zijn. Maar dat zal ik niet doen. Die tekst van die tweeling die Rebecca krijgt. Als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads hadden gedaan, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, gelijk geschreven staat. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Dat gehaat betekent niet dat Ezo direct naar de hel moet. Maar Jacob, die staat op de eerste plaats. En Ezo staat op de tweede plaats. En de beloften die uit het welbehagen van de Heere gaan, die komen zelfs ook nog naar Ezo toe. Alleen hij heeft ze niet persoonlijk leren kennen. Het is een vast getal van de uitverkorenen, zegt de schrift. Ja, dat vinden wij soms moeilijk, hè, als dat dan zo is. Hè, als dan een vast getal is, hoe kan de belofte dan echt voor mij zijn? Mensen, daar moeten we niet over. Het is geen wiskundeboek, de Bijbel. Dat vaste getal, dat stelt de trouw van God in het licht. Zo is het. Het vaste getal, dat is de trouw van de Heere, die je in de belofte kunt horen. Heerlijk als we dat mogen verstaan. En daarom laten we ook gewoon staan, die andere bewijstekst, daar geloofden zoveel als ze geordineerd waren tot het eeuwige leven. Wat mijn hemelse Vader doet, dat is altijd goed. Maar daarvoor moet je ook de Vader kennen heel persoonlijk. Daar moet je een band aan hem hebben om dat als belijdenis na te kunnen zeggen. De oorzaak van de uitverkiezing ligt enkel en alleen dat de Heere redenen genomen heeft, beweegredenen, motieven uit zichzelf. En dan het tweede, de vastheid van de verkiezing. Ja, omdat die verkiezing nou helemaal in God ligt, ligt die ook vast. Gelukkig wel. Als wij mensen een besluit nemen, dan zeggen we de volgende dag, ja, ik moet er toch maar op terugkomen. Misschien was het toch niet zo verstandig. Ik moet mijn besluit toch maar bijstellen. Zo is het niet. We hoeven niet te vrezen voor een God die vandaag ja zegt en morgen nee, zoals het bij de afgoden gaat. Vandaag ja en morgen nee. En dan moeten die mensen vanaf de aarde, die afgoden, maar met allemaal offers, zelfs met kinderoffers, proberen op hun kant te zetten. Nee, we hebben gezongen, met ons lot bewogen heeft hij zijn barmhartigheid laten schitteren. God is gunst. We hoeven hem niet gunstig te stemmen. Wat mijn hemelse Vader doet, dat is altijd goed. Dat ligt vast in zijn zondaarstrouw. Dat heeft hij geopenbaard in zijn woord. En dat heeft hij vlees en bloed laten worden in de Heere Jezus Christus. In hem ligt het vast. En daar hebben we reden voor. Want God, paragraaf 11... is op het hoogste wijs. Nou, als wij nou gaan redeneren zo van, nou stel je, nou, als het nou zo is dat er een vaststaand aantal uitverkorenen is, en zo is het ook. Hoe kan dan Hoe kan dan, als de dominee preekt en zegt je kunt behouden worden, hoe kan dat dan eerlijk zijn? Is dat dan eerlijk? Ja, dat is eerlijk. Dat is gemeend. Want wij moeten echt met ons kleine kruideniersverstandje niet proberen om dat grote, wijze verstand van God, als ik het toch wat menselijk mag en moet zeggen, te evenaren. Hij is op het hoogste wijs onveranderlijk. Dat betekent getrouw. Alwetend. Hij overziet dus van eeuwigheid af, al van voor de zondeval, overziet hij heel de geschiedenis tot en met de wederkomst van de Heer Jezus. Zonder dat wij dat ooit kunnen begrijpen. Maar we oefenen ons hier ook niet in wiskundig begrijpen. We oefenen ons hier in levend geloof. Almachtig. Ook al noemt de Heer Jezus de duivel de vorst, de overste van deze aarde. God blijft almachtig. Ook in zijn verkiezing dus. Als de getrouwe, als de ontfermende. En omdat dat zo is. Hij is God. Hij is geen veredeld mens. Dat denken wij vaak als we gaan redeneren. Hij is God. Hij komt dus van de andere kant. En daarom, iemand zei toen ik een preek over de Dordtse leerregels gehouden had. En nou begrijp ik het nog niet. Nee, ik zeg maar, u moet het ook niet begrijpen. Wij moeten het geloven. Ik kan nooit zo preken, gemeente, dat je nou zegt, oh, nou snap ik het. Nee, want het gaat niet om het snappen van een axioma in een wiskundeboek. Het gaat om geloof, om overgave, om dat kindschap. Zodat je van de Vader zegt, mijn Vader. Kijk, als je net op de weg bent, zoals met die pubers gaat. Hè? Maar als je verder geleid wordt op die weg, dan zeg je, mijn Vader, wat mijn hemelse Vader doet, dat is altijd goed. En omdat die eigenschappen hier van de Heere staan, zo kan hij de verkiezing niet ongedaan maken. Hij heeft die verkiezing één keer gedaan. Hij kan die verkiezing niet ongedaan maken en hem dan opnieuw doen. Dat zeiden de remonstranten. Je kan wel denken dat je erbij hoort, maar als jij een slechte daad doet, dan schrapt God je misschien wel. Bij die remonstranten kon je nooit op de Heeren aan. Omdat ze veel te veel accent legden in de mens en aan de zondeval voorbij leefden. Maar wat rijk dat het nou vast ligt in het welbehagen van God. Daarom zal hij zijn verkiezing niet ongedaan maken of overdoen, nog veranderen, nog herroepen, niet afbreken. Nee, dat kan niet. Want daar staat nou de heerlijke naam van de Heere garant voor. Daar staat de Heere Jezus en zijn werk borg voor. Eens en voorgoed ligt het vast. En daar komt de Heere nou nooit op terug. Eens zijn eigendom, altijd zijn eigendom. In deze voorbereidingsweek, kinderen van de Heere, geroepen tot het avondmaal zondag. Nou, als je eerlijk bent voor God deze week, dan zeg je, wie ben ik toch? Wie ben ik toch? Hoe moet dat ooit? Ja. Maar als u nou genade kent, gemeente, dan drijft u dat uit naar de Heere toe. Het is nooit zo dat een ware avondmaalsganger zegt, oh, dat doen we wel eventjes zonder. Nou, natuurlijk, natuurlijk. Ze komen in geloof. En daar werkt zich nou de verkiezing in uit. Klein geloof misschien, een bestreden geloof, een verzekerd geloof, een blij geloof, maar een geschonken geloof. Eens zijn eigendom, altijd zijn eigendom. Eens bekeerd. Altijd bekeerd, al is er dan natuurlijk wel een dagelijkse bekering nodig. Bewaard door zijn, onder zijn doorboorde hand, is altijd bewaard door hem. Want eigendom staat er zo prachtig. Dan ben je dus van baas veranderd. Dan ben je van Adam afgesneden in beginsel. En dan ben je gelegd aan de kant, onder de hand, de doorboorde hand van de borg. Hun getal kan ook niet verminderd worden. Prachtig staat het er, hè? Prachtig staat het er. Hun getal nog afgebroken worden, nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. Prachtig staat het er, gemeente. Er is een ruimte. Er is straks een schare die niemand tellen kan. Ja, zegt die man uit Lucas 13 tegen de Heere Jezus. Hoeveel zijn dat er dan? Daarom heb ik u dat ook gelezen. Worden er nou veel of weinig mensen uitverkoren? En hij denkt, ik moet natuurlijk wel een beetje aan de bescheiden kant blijven, dus laat ik maar met het minste beginnen. Dan zegt hij tegen de Heere Jezus, Heere, zijn het er ook weinigen die zalig worden? Heel voorzichtig vroeg die man dat. Veel of weinig? Hij begon maar met weinig. En we lezen in Lucas 3 dat de Heere op deze vraag geen wiskundig antwoord geeft. Jezus zegt niet, beste man, het zijn er 144.000. Of beste man, nou het zijn er weinig hoor. Of man, waar zit je over in? Ze worden allemaal zalig. Er bestaat geen hel. Tegenwoordig zeggen moderne theologen dat. Nee, de Heere Jezus heeft tegen die man met een vraag over de uitverkiezing alleen maar gezegd, strijd gij om in te gaan. Prachtig Bijbels antwoord. Ja, dat kun je uit de mond van de Heere Jezus ook niet anders verwachten. Hè? Strijd gij om in te gaan door de enge poort. En de enge poort, jongens en meisjes, dat is geen poort van een spookhuis waar je bang wordt. Maar dat is een nauwe poort. Een nauwe poort. Daar kun je niet door met al je eigen werken. Daar kun je alleen maar door als zondaar. En al ben je nou nog zo'n grote zondaar, kun je er dan wel door? Want het is een nauwe poort, ja. Al ben je de grootste zondaar van de hele wereld, dan is die poort, die nauwe poort, voor jou ruim genoeg. Hoe kan dat? Omdat de uitverkiezing erachter staat. God heeft op zondaren gerekend. En dat zegt de Heer Jezus tegen die man die wiskundig een vraag stelt. Beste man, strijd u nou maar om in te gaan door de enge poort, door de nauwe poort. Daar kon die man het mee doen. En daar moeten wij het ook mee doen. Ziet u, de oorzaak van de uitverkiezing, waar lag die alweer jongens en meisjes? In het welbehagen Gods. Nou dat is helemaal in de hemel, dat is in Gods hart. Dat is maar niet een wetboek van strafrecht hoor, de uitverkiezing, wetboek van strafrecht. Nee, dat is de Heere zelf, dat is de uitverkiezing in Christus. En tegelijk legt de Heere Jezus nou de verantwoordelijkheid bij de mens. Mooi hè, ook heel geschikt als voorbereiding spreek. Zit u met de uitverkiezing? Topt u met de vraag, zou ik er van eeuwigheid wel bij horen? Oh, die vraag die kan als een blok op je hart liggen. Hoe raak je dat blok kwijt? Zie je daar de nauwe poort? Strijd gij nu om in te gaan. Je hoeft die poort niet open te breken, want die heeft Christus in zijn werk al geopend. Je mag er doorheen vluchten. En als u dat doet, uw verantwoordelijkheid verstaat, dan valt dat blok van zou ik er van eeuwigheid bij horen van je hart af. Als je inderdaad als een zondaar door die nauwe poort gaat, die de ruimte vertegenwoordigt van de verkiezing Gods. Ik kan zalig worden. Ja, nou dat heeft dominee Kok moeten bezuren, zelfs met een schorsing. Dat hij zei, mensen, je kunt zalig worden. Maar zo is het hoor, je kunt zalig worden. Maar strijd gij om in te gaan door de enge poort. En daarom, gemeente, ik zeg het opnieuw, nooit over de uitverkiezing spreken als een statisch wetboek van strafrecht, een wiskundeboek met ingewikkelde logaritmen en wat niet al, en ik heb geen wiskundeknobbel. Nee, de Heere ligt in de uitverkiezing voor ons op. En ik kan er maar wat van stamelen hoor. Die God die van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad over een volk dat verloren zou moeten gaan in de hel. En die dat ook heeft getoond in de Heere Jezus Christus. Die zelf de poort is, de deur in de blinde muur. Weet je nog van de vorige preek? En nu zegt hij tegen vragenstellers, strijd gij om in te gaan door die nauwe poort. En daarom heb ik ook 2 Petrus 1 met u gelezen, gemeente. Petrus zegt, als je weet dat er een verkiezing is, moet je er wat mee doen. Let erop, ik zeg niet, moet je er wat voor doen. Dat zeiden de remonstranten. Je moet eerst... Nee, als je weet dat er een uitverkiezing is, een verkiezende God is, moet je daar wat mee doen. Petrus zegt, daar moet je nou mee werkzaam zijn. En als u eenmaal een verkorene bent en dat mag weten in het geloof, dan blijf je er ook werkzaam mee. Het is niet zo als je weet, nou ik hoor erbij, dat je dan op je lauweren gaat rusten. Dan moet je je maar afvragen of je er wel echt bij hoort. Want die strijd blijft. En we moeten maar niet roepen, ben ik wel uitverkoren? Het is natuurlijk best wel eens goed om dat te vragen. Ik kom er in het derde punt wel even op terug. Maar je kan er ook een verkeerde kant mee op. Als je denkt, ben ik wel uitverkoren? Dat je namelijk gaat redeneren. Maar zeg maar tegen uzelf, zoals de Heer Jezus tegen die man zegt in Lucas 13. U wordt geroepen. Heb ik de Heer Jezus horen roepen. En dan zegt Petrus, als je nou geroepen bent, dan moet je alle ijver bijzetten om uw roeping en verkiezing vast te maken. Let op de volgorde. Dus wat doet u nou met de overtuiging dat er een verkiezing is? Je wordt geroepen en nou moet je je benaarstigen, je beijveren om je roeping vast te maken. Jongens en meisjes, gaan jullie wel eens met de boot het water op? Nou, op de Rijn moet je er wel mee uitkijken, hè? Want als er een sterke stroom staat, dan zit je zo op de Noordzee. Daar moet je goed mee uitkijken. Ons levensbootje... Ons leven is eigenlijk ook zo'n bootje. En weet je wat nou de roeping is van die verkiezende God? Dat hij de koorden van zijn goedertierenheid laat hangen onder handbereik. Zodat je als je in de stroom van het leven staat, stroomafwaarts, je in de oefening van het geloof vast mag grijpen aan wat hij belooft. De touwen van zijn goedertierenheid. Je roeping en verkiezing vastmaken is je levensbootje vast laten leggen aan de meerpaal Jezus Christus, met eerbied gesproken. En die meerpaal die staat vast in Gods zondaarstrouw. En als de stroom op de Rijn dan nog zo falikant gevaarlijk is, dan als je vastzit aan de meerpaal Golgotha, dan word je niet meegesleurd. Dat is nou je roeping en je verkiezing vastmaken. In de oefening van het geloof, je roeping vastmaken. Dat is dat koord van de goede tierenheid in de prediking grijpen. En in die weg merken dat God zijn hand op je leven heeft gelegd. Dan ga je voor anker in Gods trouw. En dan komt de vastheid van de verkiezing in het leven van Gods volk. Heerlijk, hè? Heb u daar niet ook eens vertroosting uit gehad toen u zo erg ziek was? Of toen u zo bestreden werd door de duivel. Of toen u misschien voor de poorten van de dood lag, nadat u dacht. Maar u lag voor anker in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Soms moeten we zoveel ballast kwijt van ons leven, schuitje gemeente, om de vaste grond te voelen en daarin te ankeren. En als dat de geloofservaring van Gods kind is, dan gaat hij ervan zingen. Dan wordt hij er verwonderd over. Nou, de verkiezing staat in de Bijbel altijd in de omgeving van een lofzang. Van de verwondering. Van uiting van dankbaarheid en troost. Ook al beuken de golven wel eens tegen je levensbootje aan. De meerpaal Golgotha. Houd het! Hoe kan dat? De vastheid van de verkiezing. Omdat dat koord van Gods goede tierenheid dat jou getrokken heeft, vast ligt in het welbehagen Gods. In het hart van God. En ik kan die dat touw wel eens laten vieren, zoals je in de Alpen wel eens je kunt schaven en schampen aan een scherpe rotspunt. Maar hij laat het touw nooit schieten. Want je roeping en verkiezing vastmaken, dat kan er staan in 2 Petrus 1. Doordat die verkiezing vast is, God is de eerste. Heerlijk als u dat mag verstaan. En wat zou het groot zijn als de Heer dat zondag ook aan de tafel onder de bediening van het avondmaal verzekert. Je roeping en je verkiezing vastmaken. Ik zou er een hele preek over kunnen houden, gemeente. Daar ontbreekt me nu de tijd voor. Prachtig vind ik ook wat hier staat in 2 Petrus 1. Dat wil ik nog wel noemen. Door wie ons, vers 4, de grootste en dierbare beloften geschonken zijn als touwen der goede tierenheid. Opdat gij daardoor deel zoudt krijgen aan de goddelijke natuur. En wat verder ook, voegend, als je zo naarstig bent om je roeping en verkiezing vast te maken, voegend bij uw geloof deugd, dus dat je er ook uit leeft. En bij uw deugd kennis. En bij de kennismatigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, volharding. En bij de volharding godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde jegens allen. Dat is dan geen voorwaarde, maar dat is al iets van de uitwerking. Dat is vrucht van dat nieuwe leven met de Heer. Nog even iets over losmaken. Tegenover je roeping en je verkiezing vastmaken staat, en dat is de ernst ook van het evangelie, je roeping loslaten. Hoe doe je dat? Slordig met bijbellezen, slordig naar de kerk, slordig gebedsleven, slordig in de heiliging, slordig in de naastenliefde, ik druk me nog maar zachtjes uit, slordig omgaan met je doop en met Gods genadeverbond, met de wereld meegaan, dat is losmaken. Dat wil God niet hoor, dat doe je zelf. Dat zit van nature in ons bloed, losmaken. Maar als dat bloed van Christus, en dat is bij je doop beloofd, in je aderen komt door de Heilige Geest, dan ga je niet losmaken. Dan ga je vastmaken. Je roeping en je verkiezing vastmaken. Dan raak je thuis in Gods woord. Dan raak je thuis bij Gods volk. Dan raak je thuis in Gods huis. Dan raak je thuis bij de Here. Dan raak je thuis bij medechristenen in Nederland en in het buitenland. Dan raak je thuis in het geloof. Dan is er een groeien in de genade en in de kennis van de Here Jezus. En er hoort een bepaalde levensstijl bij, waardoor je een leesbare brief van de Here wordt. Je durft helemaal niet te zeggen dat je een kind van God bent. Je durft helemaal niet te zeggen dat je een uitverkorene bent. Dat is het laatste woord ook niet. Dat is het eerste woord. Maar als het leven er maar uit is. Als het leven er maar naar is. Dan maak je je roeping en verkiezing vast. Dan blijf je niet met de armen lijdelijk over elkaar zitten. Van als ik erbij hoor, kom ik er wel bij. Als ik er niet bij hoor, dan hoef ik niks te doen. Mensen, dat is een wereldse loterij. Daar doen we niet aan mee. Maar als die handen gevouwen worden op het woord van de Heer, dan wordt het ook uit de mouwen gestoken. Uw roeping en verkiezing vastmaken, al gelovende, al doende, al strijdende, om nimmer meer te struikelen. En zo te merken, het staat er zo prachtig in de Bijbel, want zo zal u rijkelijk toegevoegd worden, de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. Wat mijn hemelse Vader doet, is altijd goed. De vrucht van de verkiezing. Ik lees even het begin van 12. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing tot zaligheid. worden de uitverkorenen te zijner tijd verzekerd. Prachtig, hè? Heel pastoraal. Eigenlijk krijgen we nou huisbezoek bij paragraaf 12. Als God toch begint, dat heb ik de vorige keer gezegd, hè? Wit begint en wit wint, wit overwint. Als God begint in het leven van een zondaar, dan merk je dat. Dan breekt het ook door. Die remonstranten zeiden, als jij niet wilt, begint God niks. Vergeet het maar. Als de Heere begint, maakt hij het ook af. Blij dat het er zo staat, gemeente. Verkiezing tot zaligheid. Ja, de Heere komt dus niet met confectiewerk. Allemaal maatje 13, het ongeluksgetal. Nou, dan zal het voor mij wel niet kunnen. Nee, hij komt met de maat zoals hij zijn volk persoonlijk behandelt. Ieder van Gods kinderen heeft een persoonlijke weg. Ieder krijgt een unieke relatie met die God in Christus. En dan schrijf ik de Heere de weg niet voor. Dan moeten we dus ook oppassen met een bepaalde bekeringsweg. En als een mens die bekeringsweg die wij denken dat goed is, niet gegaan is, dan geloven we het niet voor hem. De Heere doet het op zijn tijd en op zijn manier. Hij behandelt ieder persoonlijk. Als het tijd is op Gods kalender, dan kan een kind zijn. Calvijn zegt dat er ook kinderen zijn, en dat is op grond van de schrift die de Heere ootmoedig vrezen. Obadja bijvoorbeeld, ik nu vrees de Heere van mijn jonge jaren, van kindsheid af. Of als je 20 bent, of midden in het leven staat, of op je oude dag, ik denk aan die weduwe in Nunspeet, nooit avondmaal gevierd. En toen kwam ze op een ziekbed te liggen dat een sterfbed zou worden, toen brak de Heere door. En toen mocht ze het geloven, heel helder, met overtuiging, toen wou ze avondmaal vieren, maar toen kon het lichamelijk niet meer. Maar ze mag nu boven avondmaal vieren. Te zijner tijd. Dat ontslaat ons niet van onze inzet, van onze verantwoordelijkheidsverstaan. Te zijner tijd en bij onderscheiden trappen en met ongelijke maat. Ja. Prachtig is dat, hè? Hij behandelt zijn schapen nadat hij ze behandelt, nadat hij ze kent en nadat ze zijn. Ze zijn dus niet allemaal op dezelfde manier tot de Heere gebracht. Natuurlijk is er een bepaalde weg die je dan aflegt, maar de een leert het zus en de ander leert het zo. Maar ze komen allemaal bij het kruis uit. Als een arme zondaar die zijn hand van het geloof moet ophouden en gevuld krijgen met het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dan is de een voor 100% zeker. En de ander staat schuchter van verre. En de een is een doorgeleid kind van God. En dat hoor je aan spreken. Dat zie je aan de levenswandel. En de ander, die durft het zich haast niet toe te eigen. Weer een ander heeft een toevluchtnemend geloof. Die verscheidenheid heeft ook te maken met je karaktergemeente. Dat geheiligd wordt als de Heere je bekeert. Een gelijkmatig karakter kan in het geestelijk leven vaak ook een gelijkmatig geloofsleven geven. Een karakter zoals Petrus dat had, dat werkt ook door in het geloofsleven. Dat kan op en neer gaan. U ziet het. De Dordtse leerregels hebben oog voor dat heel pastorale, dat herderlijke aspect als het gaat om de vrucht van de verkiezing in de bonte verscheidenheid van het leven van Gods kinderen. Niemand is gelijk, ook geestelijk niet. Dat woordje, die uitdrukking te zijner tijd, dat is gewoon een tijdsaanduiding, maar ik hecht eraan om dat te zijner met een hoofdletter te schrijven. Op zijn tijd, op Gods tijd en ook op Gods manier, geestelijk leidt de Heere zo zijn volk in de weg van hem. Heerlijk als we dat mogen verstaan, gemeente. Dan zoeken we het bij de Heer. Dan worden we er buiten gezet met alles wat we zelf zijn en hebben. Maar dan wil de Heer ons er zo inzetten. Op kosten van hem. Die dood geweest is, maar hij leeft. Oh, als dat door ons hart en leven mag vloeien, dan is dat de verkiezing in de beleving die ons tot een lofzang nodig en die ons de verwondering geeft van hoe goed God is. Dan zegt dit paragraafje ook dat we de verborgenheden van de Here, de diepten van God, niet curieuselijk nieuwsgierig moeten gaan napluizen. Zo van: God heeft in de hemel zijn bureau waarop hij de dingen bepaald heeft. Nou, laat maar eens zien hoe het ligt. Daar kunnen wij niet op kijken. Wij zijn geen God, wij zijn heel kleine mensjes. En dat is ook niet nodig om tot zekerheid te komen. Stel je dat je dat nou mocht kon weten, dan zou je niet meer geloven. Maar dan zou je de Heer uiteindelijk ook niet nodig hebben. In feite kan moeilijk doen over de uitverkiezing ook nog een bevestiging van de zonde in het paradijs zijn, dat je eigenlijk wilt zijn gelijk God. Maar wij mogen nou die roeping vanuit die uitverkiezing die tot zondaren komt, tegen het licht van Gods woord houden. En dan kun je bij het licht van de Heilige Geest de vrucht van de uitverkiezing waarnemen. En daar staat er zo heel bijbels dat die vruchten van de uitverkiezing ons in het woord van God zijn aangewezen. Dus het gaat me niet om een gevoelsmatige benadering, maar het gaat om de objectieve norm zoals de Heere die vrucht van de verkiezing in zijn woord heeft aangewezen. Kun je dan de vrucht van de verkiezing waarnemen? Jazeker. Als we voor de spiegel van Gods woord gaan staan, als we voor de spiegel van de Heere Jezus Christus komen te staan. En dus niet op onze persoonlijke ervaring afgaan, al is het natuurlijk wel een geestelijk bevindelijk leven, maar dat zul je altijd weer in het woord moeten terugvinden. Maar staande voor de spiegel van Gods verkiezing, Christus, dan straalt Gods zondaarsliefde om Jezus wil in het leven van Gods kind. En dan is de eerste vrucht, vier vruchten worden er genoemd. Ik wil alle vier nog nagaan met u op grond van de schrift. Het ware geloof in Christus. Dat is de eerste vrucht van de verkiezing. Je hoort de preek in de kerk. Je leest persoonlijk de Bijbel. En dan komt, dat geeft God de Heere Jezus op je toe. Als de spiegel van zaligheid. En daar zet de Heilige Geest je voor. En dan zie je jezelf zwart in die spiegel, maar dan zie je de Heere Jezus blank en rood, lieflijk, om de bruid te zaligen. En dan mogen die stralen van zijn verzoenende genade vallen over je zwarte leven, zo dat het zwart verzwolgen wordt in het rood van Christus' offer, tot het wit van de heiliging van het geloof. Een waar geloof in Christus. Dan vraag je niet: ben ik wel uitverkoren? Maar dan vlucht je naar de Heere Jezus toe. En dan laat je je niet remmen door wie of wat ook. Dat is het werk van de Heilige Geest, onweerstaanbaar. De remonstranten zeiden dat niet zo was. Maar de schrift leert ons dat dat wel zo is. Dan kun je niet blijven zitten. Dan moet je bij de Heere zijn. Wat zou het groot zijn als dat zondag ook uw geloofservaring was. Ziende op uzelf, dan beeft u. Maar ziende op deze Here, dan leeft u. Een waar geloof in Christus. Dan blijf je niet op veilige afstand staan. Dan moet je bij hem zijn. En dan voeg je de daad bij het woord. Dat is de trekkracht van de Heilige Geest met het woord. Je moet bij de Here zijn. Want anders ga je verloren en ben je verloren. Je kunt niet buiten hem. Je hebt hem nodig. Om tot eer van God te leven. Om een mens van God te zijn. Om de Heere te verheerlijken. En zelf gered te zijn. Heerlijk als we dat mogen verstaan, gemeente. Bij verschillende trappen en maten. De een kan er een klein beetje van hebben en de ander heel veel. Beide is het genade. En ze ontmoeten elkaar aan de voet van dat ene kruis. Onder dat ene woord waarin Christus present gesteld wordt. Aan die ene avondmaalstafel, waar ware avondmaalsgangers welkom zijn, die het leven niet meer in zichzelf vinden, maar die uitgaan en het zoeken en vinden en ontvangen in hem. Dan staat het tweede kenmerk. Kinderlijke vrezen Gods. Prachtig woord. Kinderlijke vrezen. Dat is niet de vrees, de angst van een slaaf voor een harde meester. Als je niet luistert, krijg je met de zweep. Nee. Ja, die doet best wat die baas wil. Alleen omdat hij die klappen van die zweep niet zo lekker vindt. Nee, dat is het niet. Het is hier kinderlijke vrezen. Vrezen, dat is geen bangheid. Ja, dat is bangheid om God te verliezen. Maar vrezen is hier liefde, ontzag, eerbied, overgave. En dan niet van de buitenkant, van de binnenkant. De Heilige Geest heeft dat koord van de roeping aan je hart vastgemaakt. En dan kijk je van jezelf af op de Heer. Kijk, die knecht, hè, die zweepslagen krijgt, die doet wat zijn baas vraagt, maar niet van harte. Hij denkt er het zijne van. Maar kinderlijke vrezen, jongens en meisjes. Ja, toen je kind was, zei je op de hoek van de straat, mijn vader, die kan alles. Nou, toen je wat ouder werd, toen zag je ook de gebreken van je vader. Maar deze kinderlijke vrezen, ja, als je dat zegt, geestelijk, mijn vader, mijn hemelse vader, die kan alles, dan zeg je eigenlijk nog te weinig. Want het is altijd nog groter, het is altijd nog vaster dan we ooit onder woorden kunnen brengen. En dan wil je zo graag met de gewilligheid die dat volk van de Heere eigen is, zoals Psalm 110 daarover spreekt, achter de Heere aan. En dan kun je tegen die vader alles zeggen. Daar prikt de Heere je niet op vast. Dan mag je altijd de toevlucht nemen. Dan vlucht je niet van de Heere af. Maar dan vlucht je naar de Heere toe. En in die oefening van die kinderlijke vrezen wordt de vrees, de angst uitgedreven. En overheerst de verwondering van de liefde. Om die Heere te dienen. Het derde kenmerk is droefheid die naar God is over de zonde. Ook een Bijbelse uitdrukking. De droefheid naar God. Als puber heb je misschien wel eens, jongens, bloed onder de nagels van je vader weggehaald. Hè? Maar kon je toen niks schelen. Maar toen je wat ouder werd en volwassener en wijzer, je dacht eraan terug. Wat heb ik vader toch eigenlijk wel verdriet gedaan, hè? Nou, dat is goed als je dan een goede verhouding met je vader hebt, dan kun je er ook nog weer eens over praten. Zo is het geestelijk ook. Wie zijn we toch voor God, mensen? Wie zijn we toch voor God? Als de Heere ons dat openbaart en we kennen genade, dan is er droefheid naar God over de zon. Dat is ook na ontvangen genade zo. Dat betekent dat je vlucht naar die Heere toe. Mijn hemelse Vader, wat Hij doet is goed. Om het daar dan te belijden. En te zeggen, Heere, wat een wonder dat U nog naar me omkijkt. Ik heb uw liefde gekrenkt. Ik ben u op het hart gaan staan. Maar u wijst me niet af. Omdat u dat eenmaal en voor goed hebt gedaan voor al uw volk en kinderen in de Heere Jezus Christus. Nou, dat is nou een vrucht van de verkiezing. U durft niet te zeggen dat u een verkorene bent. Ik heb het al eerder gezegd. Dat is ook niet het laatste woord. Dat is het eerste woord bij God vandaan. Maar vlucht u maar naar de Heere toe. Ook met de droefheid die naar God is. Over de zonde. En het vierde kenmerk dat hier genoemd wordt als laatste. Dat is honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat is een teken van geestelijk leven. Gerechtigheid, met God in het reine komen om Christus wil, met de naaste in het reine zijn om Christus wil, en dan ook leven zoals de Heere dat vraagt, naar de spelregels van zijn genadeverbond, midden in deze wereld in 2008. Dat is het wonder. Dat zit niet in onze genen, maar dat is als het bloed van de Heer wordt toegepast door de Heilige Geest aan ons hart en leven. Dan wordt de wet van de Heere, de geboden, de gerechtigheid van Christus, ons eten en drinken. Nou, gemeente, dan weer. U durft niet te zeggen misschien dat u uitverkoren bent. Maar als deze dingen verstaan worden, dan mag je weten dat de Heere met je begonnen is. En als de Heere begint, dan maakt de Heere het ook af. Want de vastheid van de verkiezing, die ligt in de oorzaak van Gods begin. En als God begint, dan maakt hij het ook heerlijk af. En als je nou zo je leven mag leggen, niet tegen het licht van de Dordtse leerregels, maar tegen het licht van de openbaring van Gods woord, dan mag er een geestelijke blijdschap in je hart zijn. Dan mag er een heilige vermaking zijn. Dat je zegt, dat is geen plant van eigen akker. Dat is geen vrucht van zelfwerkzaamheid of van zelfredzaamheid. Dat is vrucht uit het Godshuis. Dat is vrucht uit het bruidshuis. Dat is vrucht van Golgotha's kruis. Gemeente, dan ligt ons levensbootje vast aan de meerpaal Golgotha, vast in Gods trouw. En dan zijn de verkiezing en de genade onberouwelijk, totdat hij ons aflost en thuis brengt in de haven de goede rede. Amen. Laat ons danken en bidden. Getrouwe Heere, Alpha en Omega, begin en het einde. U die het eerste woord hebt en u die ook het laatste woord zult hebben. Wat een wonder, Heere, dat ons tijdsbestek omspannen is door die Alpha en die Omega. Want nu is er hoop, nu is er uitzicht voor allen die onder de prediking komen en die die touwen van goedertierenheid worden toegeworpen. En ze mogen ze aannemen in een waarachtig geloof. En dan maakt de Heilige Geest vast in het hart. Dan maakt de Heilige Geest vast in het offer, vast in Gods welbehagen. Wat rijk als we dat mogen verstaan, Heere. Wat geeft dat ook de zekerheid van het geloof? Wat geeft dat ook de blijdschap? Wat is er daarin ook volharding? U begint steeds opnieuw. En als wij struikelen, dan richt u op en wilt u achter u laten aankomen op uw weg. Geef ons oefening, huiswerk, Heere, ook in deze week van voorbereiding, met deze eeuwige dingen. Dat we daar tijd voor vrijmaken, stil onder zijn, om te doen wat de apostel zegt, benaarstig u, om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat doende zult ge voor struikelen worden bewaard en zal u een ruime ingang gegeven worden in het koninkrijk der hemelen. Het ligt vast, maar de oefening van het geloof is de erkenning dat het bij u vast ligt en dat we God zo serieus nemen. Heren, dat zijn we kwijt, maar u wilt het werken. Door de prediking van uw woord. Versterk uw volk en kinderen, heren, in het allerheiligst geloof. En geef dat er ook een beweging in mag zitten. Van de wereld af, van de oude mens af. Naar u de heren toe. Geleid ons vast en zeker. Aan uw goede hand. En onder uw vaste leiding. Bekeer ons, heren, als we nog onbekeerd zijn. Als we eigen wegen gaan. We kunnen dat ook onder heel orthodox gewaad doen. En onder heel orthodox gepraat. Maar als het alleen maar een lesje uit een boekje is, dan lijkt het inderdaad een wetboek van strafrecht. Maar dan heeft het niets van doen met dat levensboek ten leven. Het levensboek van het Lam, waarin de namen geschreven staan van al de uwen. Wil het uitwerken in ons hart en leven, heren. Zegen ons ook het verdere van deze week die we ingegaan zijn. Geef moed en kracht tot het werk. Geleid ons als kerkenraad, als gezinnen, als alleengaanden. Wees met de scholen, alle die werken mogen, alle die onze kinderen middelijkerwijs ook mogen voorgaan in het leven met de Heren. Zegen ons, Heren, ook als land en volk. Bewaar ons in de afhankelijkheid van U en in de vergeving van onze zonden. Wij bidden het U. Om Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven zullen worden ingezameld. En wij gaan zingen uit Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Psalm 89, vers 7. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.